De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst, waarin voorgaat dominee H.J. van Wijnen uit Nieuwegein. De schriftlezing in deze dienst is uit Nehemia 8 en Romeinen 8. Vanavond om 6:30 hoopt proponent L.L. van der Dol uit Nederhemert voor te gaan. De kerkdiensten voor woensdag 1 november, dankdag. In de ochtenddienst om 9:00 zal dominee Van Zetten voorgaan. Dan zullen ook de kinderen van de basisschool in de kerk aanwezig zijn. Tijdens die ochtenddienst zal er ook kinderoppas zijn in Ebenezer. In de avonddienst om 7:30 hoopt eveneens dominee Van Zetten voor te gaan. Zondag 5 november in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee C.H. Bijl uit Waddinxveen. En in de avonddienst om 7:30 hoopt dominee G.M. van Meijeren uit Hoevelaken voor te gaan. Mededelingen, we leven mee met de familie De Putter, Gruttelstraat 6, in verband met het overlijden van de vader van Janneke afgelopen week. Hendrik Roest, de Kosterijstraat 32, heeft afgelopen week een ooroperatie ondergaan. Er is dankbaarheid dat de operatie goed is verlopen. We denken aan hen in onze voorbeden. De ambtsdragersverkiezing. Gisteravond zijn in de stemmingsvergadering de volgende broeders verkozen. In de vacature van ouderling D. Kos, de heer B. van der Wal, Kerkeland 4. In de vacature van diaken L. I. Goedegeburen, de heer H. J. Hazakker, Akkerstraat 12. En in de vacature van diaken D.J. Huisman, de heer D.A.H. Omen, Annekeshof 34. We bidden om wijsheid voor de verkozen broeders. De reformatieherdenking. In verband met de herdenking van de reformatie zingen we na het uitspreken van de zegen de eerste twee coupletten van het lied Een vaste burcht is onze God. Ook is het themanummer van de waarheidsvriend bij de uitgang van de kerk voor u beschikbaar. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede collect is bestemd voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de najaarszendingscollecte van de GZB. De voorzang in deze dienst is Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst toe. Thank you.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat waar hij mee begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon, Jezus Christus, in de kracht van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 45, de versen 1 en 8. Psalm 45, vers 1 en 8. Gemeente, ook vanmorgen willen we horen naar de wet van God. Zoals God heeft geopenbaard aan zijn volk Israël en zoals ook steeds elke zondag mag klinken in het midden van de gemeente. We horen Gods geboden uit Deuteronomium 5 en we lezen ook de samenvatting van de wet die Jezus zelf gaf uit Matteüs 22. Als antwoord zingen we elkaar Psalm 119 vers 62 en 63. God sprak de volgende woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar, niet zinloos, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, die apart te zetten, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. De 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon en uw dochter niet, uw slaaf en uw slavin niet, uw rund en uw ezel niet, of iets ene van uw vee, en ook de vreemdeling niet die binnen uw poorten is. Opdat uw slaaf en uw slavin ook rusten, net als u. Want u zult in gedachten houden dat u zelf slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. En daarom, om dat te herdenken, daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, op zijn akker, op zijn slaaf, op zijn slavin, of zijn rund, of zijn ezel, of iets wat van uw naaste is. En toen een schriftgeleerde aan Jezus vroeg van wat nu de kern van de wet was, gaf Jezus het volgende antwoord: U zult de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeet. En daarmee is alles gezegd. Amen. Gemeente, voordat we gaan lezen uit Gods woord, willen we ons verootmoedigen en bidden we om Gods leiding, om Gods geest, zullen we bidden. Almachtige God en Vader, we loven en prijzen uw naam. Als we als gemeente samenkomen en de liederen op onze lippen nemen, de liederen die u ons gegeven heeft aan uw volk Israël en aan de kerk door de eeuwen heen, liederen waarin we u groot mogen maken van uw trouw, van uw goedheid, dat u door de generaties heen met ons mee bent gegaan en op de dag van vandaag. Hierzo mochten we ook vanmorgen in deze dienst die liederen zingen, tot eer van u, om u groot te maken. En te belijden dat u het bent die ons samengeroepen heeft, dat u het bent die ons leven richting geeft en dat u het bent die ons steeds weer opzoekt. Ook als wij zelf u niet zoeken. Je dank u wel dat ook vanmorgen blijkt, hier in deze gemeente, op deze plaats, dat het kan en dat het mag in vrijheid. Heer, we bidden om uw Heilige Geest in deze dienst. Als wij oude woorden gaan lezen, als wij oude teksten proberen te begrijpen, geef dan dat die springlevend mogen worden. En dat uw woorden, uw evangelie, mogen binnendringen in de kern van ons bestaan, in ons hart. Heer, we hebben dat niet verdiend. En als we uw wet horen, dan weten we ook, ervaren we ook, dat we daar geen recht op hebben. En is dat wonder des te groter dat we mogen weten dat u ons steeds weer opzoekt. Heer, u heeft de mens gemaakt naar uw beeld. Om elkaar lief te hebben. Om elkaar te dienen. En er zijn zoveel situaties in ons eigen leven en in de samenleving waarin we daar niet aan toekomen. Heer, ontfermt u zich over ons. Heer, u bent de schepper van deze wereld. En u heeft ons als mensen een verantwoordelijkheid gegeven over deze schepping. En we belijden dat we uw schepping zo vaak verwaarlozen. En verantwoordelijk zijn voor het verstoren van uw ritme. En dat wij chaos in stand houden. De gebrokenheid van de schepping leggen wij voor u neer. Ontfermt u zich over ons. Heer, u heeft uw kerk gesticht om te dienen en te getuigen van wie u bent. We belijden u dat wij uw kerk en uw gemeente zo vaak ontheiligen. Door onze eigen denkbeelden. En eigen zelfgemaakte idealen. We leggen onze tekorten voor u neer. Heer, ontfermt u zich over ons. Je komt vanmorgen in deze dienst met uw woord en met uw geest. Met een allen hier in deze kerk verzameld van jong tot oud. En met allen die met ons verbonden zijn door middel van de techniek. Waar ze in hun eigen huiskamer zitten of liggen. Heer, wij zijn hier gekomen met lege handen. Wij hebben u niets te bieden. Maar we verwachten het van u. Kom met uw geest. Verlicht ons verstand en open ons hart. Kom met uw geest en zet ons leven vanmorgen in dat perspectief. Zodat we hier deze kerk mogen uitgaan, aangeraakt door u. Dit alles bidden wij in Jezus' naam. Amen. Er zijn vanmorgen een tweetal schriftlezingen. We lezen uit Nehemia, Nehemia 8, vers 1 tot 13... En de lezing uit het Nieuwe Testament is uit Romeinen 8, vers 12 tot 17. Komende week is de herdenking van 500 jaar hervormingsdag, reformatie. En deze, het gedeelte wat we vanmorgen lezen is ook een reformatie. Een ontdekking in het Oude Testament. We lezen Nehemia 8 vanaf vers 1. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente. Zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stonden Matitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maaseia aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaja, Misael, Malchia, Hasem, Hasbadana, Zacharia en Mesulam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen: Amen, Amen. Ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jesuja, Banis, Serapja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodaia, Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaja en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra, de priester en de schriftgeleerde, en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: Deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: Wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. We lezen nu Romeinen 8 vanaf vers 12 tot 17. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren. Wij gaan zingen met elkaar als voorbereiding op de verkondiging. Psalm 119, opnieuw Psalm vers 65 en 66. En u krijgt ook gelegenheid uw gaven te geven. Van harte aanbevolen. Gemeente, direct na de verkondiging zingen we Psalm 85, de versen 1, 3 en 4, zonder nadere aankondiging. Psalm 85, 1, 3 en 4. We willen vanmorgen stilstaan bij het voorgelezen schriftgedeelte uit Nehemia 8. En het tekstwoord van vanmorgen is vers 11b. En ik lees u dan nog één keer voor. Nehemia 8, 11b. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Gemeente van Jezus Christus. De tekst van de preek van vanmorgen is voor iedereen hier aanwezig heel goed te begrijpen. Ook voor onze kinderen. Fijn dat jullie er vanmorgen ook zijn. Jongens en meisjes in de kerk. Wees maar niet verdrietig, staat er. Want de Heere God maakt ons blij en dat geeft kracht in ons leven. Dat is de samenvatting van de preek. Daar gaat het vanmorgen over. Geen verdriet hebben. God maakt ons blij en dat geeft kracht. Als jullie dat vanmorgen onthouden, vind ik het prima. Maar dat is natuurlijk wel heel gemakkelijk gezegd. Wees maar niet verdrietig, want God maakt je blij. Want jullie weten net zo goed als ik, dat als je echt verdrietig bent, dat het niet zomaar overgaat. Ook niet als de dominee vanaf de preekstoel zegt, in de Bijbel staat dat je niet verdrietig hoeft te zijn. Dus wees dan maar blij. Soms ben je gewoon echt niet blij en diep verdrietig. En heb je echt geen zin om het ene liedje te zingen, blij, blij, mijn hartje is zo blij. Je kunt soms zelfs zo verdrietig zijn dat je dat jaren later nog weet. Ik heb dat ook. Het is 40 jaar geleden gebeurd, ruim 40 jaar geleden. En ik weet het nog steeds. Als ik daaraan terug ben, denk, herken ik dat gevoel nog steeds. We hadden vroeger thuis altijd een poes. En toen ik een keer thuis kwam uit school, zag ik aan mijn moeder dat het mis was. De poes is onder de auto gekomen. En ze ligt in een doosje achter de schutting in de tuin. Ga maar kijken. Ik zie het nog voor me. Ik heb gekeken en ik was heel verdrietig. Een kartonnen doos met een dode poes. Mickey heette ze. Daarna nooit meer een poes gehad. Dat mocht niet meer. Als er op dat moment tegen mij gezegd zou zijn, wees maar niet verdrietig, want de Heere God maakt je blij, had er helemaal niks van geloofd. Niks van begrepen. En ik zou eerder nog bozer zijn geworden dan blij. Op zo'n moment ben je echt niet te troosten. En toch gaat het daar vanmorgen wel over. Het geldt niet alleen voor een jongen van 8 of een meisje van 8, waarvan de poes onder de auto is gekomen, maar dat geldt voor ons allemaal. Als we dingen meemaken in ons leven, waarin we diep verdrietig zijn of boos, als we te maken krijgen met diepe vragen, omdat er iets gebeurd is waarin je echt niet meer uit de voeten komt, dan kun je die boodschap van wees maar niet bedroefd, kun je echt niet plaatsen. Misschien is dat een van de grootste en moeilijke dingen in ons leven. Hoe gaan we om met onze emoties? Hoe kunnen we dat een plek geven? Hoe kunnen we getroost worden? Ook in het licht van ons geloof, van Gods woord. En vanmorgen proberen we daar iets van te ontdekken aan de hand van deze geschiedenis. Geschiedenis van het volk Israël. Maar wat nou het geheim is achter dat ene zinnetje uit vers 11, 11b. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En we zullen zien in het gedeelte van vanmorgen dat ook allerlei emoties daar aanwezig waren en over elkaar heen tuimelden. En hoe verhoudt dat dan tot het evangelie van God, de vreugde van de Heere, die elke keer weer, elke zondag en al die momenten waarin we lezen uit Gods woord, aan ons wordt geopenbaard. Jongens en meisjes, jullie zullen waarschijnlijk niet alles begrijpen in de preek vanmorgen. Dat geeft ook niet. Probeer maar te luisteren wat er allemaal gebeurt. Welke dingen er gebeuren in het verhaal. Het verhaal van vanmorgen speelt zich af in Jeruzalem. Ruim 440 jaar voor Christus. De ballingschap in Babel is er al zo goed als voorbij. Het is inmiddels alweer 100 jaar geleden dat koning Kores van Perzië toestemming heeft gegeven aan ruim 40.000 Israëlieten om terug te keren naar Jeruzalem onder leiding van Zerubabel. En het eerste wat ze toen gedaan hebben, dus 100 jaar hiervoor, was het herbouwen van het altaar. Een aantal jaren later werd ook de tempel herbouwd. En dan duurde het vervolgens nog zo'n 60 jaar voordat Ezra, de priester, die we vanmorgen ook tegenkomen in dit gedeelte, vanuit Babel naar Jeruzalem vertrekt. Definitief. En we lezen in Ezra 7 dat deze Ezra een priester was. Een directe afstammeling van Aaron. Een priester en een schriftgeleerde. Eigenlijk kunnen we zeggen dat Ezra weer probeerde om de wet onder het volk te brengen. Er was al een altaar gebouwd. En de tempel was weer herbouwd. Maar de werkelijke inhoud, het woord van God, de wet, was er nog niet. En Ezra komt dan vanuit Babel om de wet te brengen. Maar erg succesvol is hij niet. Alleen in Ezra 10 lezen we iets dat hij enorme misstanden aan de orde stelt. Misstanden van gemengde huwelijken. Maar verder lezen we er weinig over. En ook de wet van Mozes, het woord van God, blijft gesloten. En de poging tot een reformatie, een opwekking, wat Ezra probeerde te doen, lijkt te mislukken. En dan verstrijken weer ruim tien jaar. Dan komt ook Nehemia uit Babel. Ezra was er al, dan komt ook Nehemia. Als een groot leider van het volk, die het heft in handen neemt en de muren en de poorten van Jeruzalem gaat herbouwen. En dat is een grandioze grote klus geweest. In 52 dagen hebben ze met elkaar, schouder aan schouder, hebben ze de muren van de stad herbouwd. Onder grote druk van vijanden die dat niet wilden. Dus eerst het altaar, toen de tempel. Ezra probeert de wet daar te brengen, is niet gelukt. Dan komt Nehemia en die maakt de klus af om Jeruzalem te herbouwen. En juist op dat moment, als Jeruzalem weer af is, speelt ons verhaal van vanmorgen zich af. De stad is weer klaar. En tevreden kunnen de Israëlieten terugkijken op de afgelopen jaren. Terug uit Babel. Er is weer een altaar, er is weer een tempel. Er is weer een veilige stad met een muur eromheen en met poorten. En op dat moment realiseert het volk dat het toch niet af is. Ergens uit hun herinnering wisten ze dat de eerste dag van de zevende maand, want daar begint dit gedeelte, vers 1, Nehemia 8 vers 1, de eerste dag van de zevende maand, dat dat een feestdag was. Een vrije dag waarop er geen werk gedaan hoefde te worden. Dat wisten de Israëlieten nog. Het was een feestdag. Maar wat verder de instellingen waren van het feest, dat waren ze kwijt, dat waren ze vergeten. En toch kwamen ze bij elkaar op het plein voor de waterpoort, dat er op het feest geofferd moest worden. Dat wisten ze niet meer. Dat dit het feestdag was waarop koning Salomo de tempel had ingewijd, was ook verdwenen uit hun collectieve geheugen. Vaag wisten ze iets van de traditie, maar de inhoud was hun ontschoten waar het werkelijk om ging. Het volk Israël had weer een nieuwe stad, een stad met een nieuwe veilige muren, mooie nieuwe poorten, grote pleinen, een tempel en een altaar. Maar verder was het leeg. De vorm was aanwezig, de inhoud was weg. De religieuze traditie was een vorm geworden. En een seculiere feestdag. Met deze situatie in ons achterhoofd lezen we Nehemia 8. En we kijken dan in het bijzonder naar wat er gebeurt met de emoties van het volk. En jongens en meisjes, probeer je maar eens in te beelden dat je daarbij bent. Dat je met je vader en moeder mee bent gegaan naar dat grote plein waar heel veel mensen zijn. Probeer maar eens te kijken wat er gebeurt. Wat de mensen allemaal doen. Zijn ze nou blij of zijn ze nou verdrietig? Probeer maar mee te kijken. In vers 2 lezen we dat heel het volk, iedereen, als één man bij elkaar staat op het plein. Er is grote eensgezindheid. Een gevoel van opwinding, van trots heeft zich meester gemaakt. Dit hebben we geklaard met elkaar, deze klus. Na een periode van Hard werken en veel gevaren zijn we nu veilig. En eindelijk een vrije dag, een feestdag. Voor het volk zoals vroeger de traditie ook was. En sommigen herinnerden zich in één keer dat er jaren terug een keer een priester was geweest. Een schriftgeleerde, ene Ezra, die uit Babel was gekomen 10 jaar geleden. En om het feest compleet te maken, zeiden ze, die moet er ook bij. Laat ook die priester, die schriftgeleerde erbij komen. Want bij een beetje folklore, bij een beetje nationale feestdag, hoort ook wel een religieus tintje. Dat doet het altijd goed. En ze hebben een heus podium gemaakt, hebben we gelezen. Ze hadden een speciale houten verhoging gemaakt, daar op dat plein voor die waterpoort waar Ezra dan moet gaan staan. Volgens mij de eerste preekstoel die in de Bijbel die we tegenkomen. En vanaf die preekstoel mag Ezra voorlezen uit het boek. Dat hoorde bij de traditie van deze feestdag. En het volk vindt dat de traditie weer in ere hersteld moet worden. En de ceremonie is perfect voorbereid. De hoogwaardigheidsbekleden staan links en rechts van Ezra. We hebben namen gelezen. En als Ezra de preekstoel opklimt en het grote wetboek laat zien, hij staat daar boven het volk, dan slaat de opwinding van het volk slaat om in ontzag en eerbied. Dat is de eerste emotiewisseling die plaatsvindt. Eerst was er die opwinding en in één keer zien ze dat gebeuren. Het boek van Mozes wordt daar omhoog geheven. En er is ontzag en eerbied. Met al hun zintuigen worden ze bepaald bij deze indrukwekkende gebeurtenis. We lezen in vers 4 dat de oren van het ganse volk gericht zijn op het wetboek. In vers 6 lezen we dat de ogen van het ganse volk gericht zijn op het wetboek. En in vers 7 wordt hun mond ingeschakeld als ze amen, amen zeggen. Met al hun zintuigen worden de Israëlieten bepaald bij dit goddelijk woord. Oren, ogen, mond. En het gaat nog verder. Het ontzag en de eerbied werkt door in heel hun lichaam. Ze heffen hun handen omhoog en ze knielen op de grond en liggen met hun gezicht naar de aarde. De opwinding bij aanvang van het feest heeft plaatsgemaakt voor diepe eerbied en diep ontzag. Wat moet dat indrukwekkend zijn geweest, dat ze met heel hun lijf, met heel hun zijn, met al hun zintuigen betrokken worden op de wet van God. Wij zijn het niet zo gewend. We zitten stil in onze bank, we luisteren, kijken een beetje, maar ons lichaam is niet ingeschakeld. Ik hoorde pas iemand zeggen dat Afrikaanse christenen nogal bijzonder vinden hoe wij in de westerse wereld, hoe wij zingen. Tjonge, die mensen zijn in staat om stil te blijven zitten als ze zingen. Dat is bijzonder. Dat je in staat bent om je lichaam uit te schakelen als je iets ziet wat je beleeft. Nou, het is duidelijk wat hier gebeurt in Nehemia. Ogen, oren, mond, alles wordt ingeschakeld. Indrukwekkend. Het volk dat voor het eerst weer hoort van de wet van Mozes. Van het morgenlicht tot de middag heeft het geduurd. Lazen we even snel overheen. 6 uur is dat in totaal. Van het morgenlicht tot de middag heeft het geduurd. 6 uur. 6 uur voorlezen uit de Bijbel. Dat zijn nog eens preken. Maar er is niet alleen sprake van het voorlezen van de wet, hebben we gelezen. Waarschijnlijk werd het afgewisseld door de 13 levieten die genoemd zijn in vers 8. Dat die de rijen zijn doorgegaan om het volk te onderwijzen wat precies de betekenis was van hetgeen Ezra had voorgelezen. Zo zie ik dat voor me. Ezra staat daarboven. Hij leest voor uit het wetboek. En af en toe gaan die levieten, die 13 mannen, gaan de rijen door om uit te leggen wat er nu staat, hoe het toegepast moet worden. Het volk stond op een standplaats en blijkbaar was het nodig om extra uitleg te geven op het niveau van de hoorder. Ik zie het zo voor me. Bani, een van de levieten, ging naar de tieners. Serapja ging naar de jongeren. Jamin ging naar de 20-pluskring. Akub ging naar de jonge vrouwenkring. En zo kreeg iedereen uitleg op zijn niveau, staat er in vers 9. En het effect mag er zijn. Ze legden het zo uit dat men het verstond, staat er. En wat het gevolg van deze uitleg is, lezen we ook. Als een grote schrikreactie beseft het volk massaal wat het heeft gedaan de afgelopen jaren, de afgelopen decennia, de afgelopen eeuwen. Alsof in één keer het licht aangaat. Ze beseffen in één keer dat ze als verbondsvolk van God zijn afgedwaald. En dan vindt de volgende omslag van emotie plaats. De volgende stemmingswisseling. Het begon met opwinding, met trots. Het sloeg om in eerbied en ontzag. En nu maakt het plaats voor diep verdriet. En diepe droefenis. De opwinding slaat om. Vanuit een diep besef dat de wet van God hen aanklaagt. En laat zien wat ze gedaan hebben. En in één keer begrijpen ze die diepe woorden. Aan het einde van het vijfde boek van Mozes. Als Ezra daar aankomt. Daar waar Mozes spreekt en afscheid neemt van het volk. En hen als het ware de zegen mee wil geven als het beloofde land ingaan. De zegen is hen voorgehouden. Maar ze hebben de vloek over zich afgeroepen. God wil jullie leven geven, had Mozes gezegd. Maar ze hebben gekozen voor de dood. En dat beseffen ze. Als Ezra in die 6 uur lang de boeken van Mozes weer leest en daar het laatste gedeelte van Deuteronomium, dat gedeelte wordt gelezen. Zo'n gevoel dat in één keer diep in je ziel kan inslaan. Oh, nu zie ik het. Ik ben totaal verkeerd bezig geweest. En dan een collectieve ervaring, heel het volk. Als één man bijeen, zoals we lazen. Jongens en meisjes, zijn jullie er nog een beetje bij op het plein? Zie je hoe verdrietig de mensen in één keer geworden zijn? Hoe zou dat kunnen? Dat die stemming in één keer zo omslaat. Aan het begin van de dag nog zo vrolijk, zo uitbundig. En nu is één keer iedereen aan het huilen, onvoorstelbaar. Ziet u dat in de Bijbelgedeelte steeds het volk als één geheel wordt aangesproken? Dat is een heel belangrijk gegeven in het Oude Testament, waar we zeker niet overheen mogen lezen. Het gaat God in de eerste plaats om het hele volk Israël. Omdat hij met heel het volk een verbond heeft gesloten. Een verbondsvolk dat is uitverkoren vanuit de volken. Om een plaats te vervullen in het reddingsplan van God. Dat was wat er gezegd was door God in Genesis 3. Dat was de reden waarom Abraham was uitverkoren. Dat volk dat moet een middel zijn in mijn reddingsplan. En in één keer beseft het volk dat zij die ingezet waren als uitverkoren volk. Als volk dat ingezet zou worden in het reddingsplan. Dat ze daarin zijn mislukt. Dat de reddingsmissie ten onder dreigt te gaan omdat zij er niet in meegaan. Dat ze de bijzondere roeping naast zich hebben neergelegd. En op deze eerste dag van de 7e maand beseft het volk zich in één keer wat ze hebben gedaan. En dat geeft nou die diepe emotie van verdriet, van rouw, van innerlijke pijn. Heel het volk, iedereen erbij ingesloten. En als individu kun je niet zomaar dit gevoel ontlopen. Nee, in de eerste plaats wordt je identiteit bepaald door de groep waar je deel van uitmaakt. Lid te zijn van het verbondsvolk. Wij leven nu zo'n 2500 jaar later. En er lijkt een enorme afstand tussen die groep daar op dat plein voor de Waterpoort en onze situatie hier nu. In Bruchem in 2017. Maar toch is die afstand stukken kleiner dan we in eerste instantie vermoeden. Het patroon wat we hier zien bij het volk Israël kunnen we zo doorvertalen naar onze eigen situatie. De God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob is nog steeds dezelfde. Hij is die God, de Heilige, die in liefde zich toewendt naar deze mensheid. Hij die redding op het oog heeft voor ons. Hij de God die steeds als eerste naar ons toekomt en verbondsrelatie met ons wil aangaan. En dan is dat oude verhaal niet zomaar een mooi historisch verhaal uit het Midden-Oosten, 2500 jaar geleden, maar dan worden wij zelf daarbij getrokken, worden wij zelf als het ware dat plein opgeroepen. Dat raakt ons persoonlijk zoals we hier zitten, dat raakt u als gemeente. Een gemeente die aan elkaar gegeven is. Als één geheel zit u hier. Als één geheel zie ik u hier. Als één man hier samengekomen. Net zoals het volk Israël. Een gemeente aan elkaar gegeven. U bent aan elkaar gegeven. Van jong tot oud. Een gemeente met een rijke traditie. Door de eeuwen heen. Is de traditie heeft hier een belangrijke plek gehad. Een gemeente waar ook veel gebeurd is de afgelopen decennia. En steeds weer was God hier de eerste, zijn verbondstrouw. Door families, door de geslachten heen. En wat heeft u ermee gedaan? Wat heb jij ermee gedaan? Hoe kijkt u nu als geheel van de gemeente? Wat doet er nou met u? Als u terugkijkt. God die u steeds weer opzoekt. Met elkaar. Wat was nu belangrijk? Wat is nu belangrijk? In deze fase in de gemeente. Waar draait het om? En niet alleen als geheel van de gemeente. Maar ook persoonlijk worden wij, word ik, aangesproken. Misschien hier wel gedoopt. In deze kerk. Of ergens anders. Ingevoegd. In het verbondsvolk van God. Wat hebben we ermee gedaan? Met welke emotie zit u, zit jij hier vanmorgen in de kerk? Of is er geen emotie? Is het een beetje vlak? Ja, het hoort erbij. Het is de traditie. Elke zondag. Eén keer. Twee keer. Of is er sprake van onverschilligheid? Dat zeggen we allemaal niet zoveel. Misschien wel een stuk irritatie. Waarom nou weer naar die kerk? Al die oude vormen. Die oude psalmen. Die lange moeilijke preken met weinig aandacht voor de kinderen. Ik ga liever ergens anders naartoe. Of misschien bent u wel juist heel vastberaden of sterk overtuigd van uw eigen gelijk. Dit is het beste voor de gemeente. Hier moeten we voor gaan. Vasthouden aan het oude. En iedereen die daarmee in gesprek gaat, moet de discussie aangegaan worden. De traditie moet in stand gehouden worden. Wees eens eerlijk, met welke emotie zitten wij hier nu in de kerk? Wat gebeurde er vanmorgen met u, met jou, toen de wet werd gelezen? Hetzelfde als wat er bij Ezra gebeurde. Kwam er nog appel van uit? Die bekende woorden, die we allemaal uit ons hoofd kennen. Doet het nog iets met ons? Raakt het ergens? Is er iets van die eerbied, dat diepe ontzag wat we gelezen hebben bij het volk? Dat je in één keer door hebt, hier spreekt God, hier spreekt de Heilige. En ik kan niet anders dan mijn hoofd afwenden en naar beneden kijken. Was er iets van een schrikreactie toen u terugkeek op uw eigen leven? Denkend vanuit God die in verbond met u is aangegaan? Of is alleen maar ons verstand? En kijken we of het allemaal wel klopt wat er gezegd wordt in de preek. Is het allemaal wel gereformeerd? Ellende, verlossing, dankbaarheid. Vink, vink, vink. Ja, het klopt. Het was weer mooi. Nu aan de koffie. Raakt het ons hele bestaan? Onze oren, onze ogen, onze mond, ons hele zijn? Zouden we het volk na kunnen doen door amen, amen te zeggen? En met heel onze houding te reageren op de rijke boodschap die God elke zondag opnieuw aan ons geeft? Het is geen wonder als we van zoveel jongeren horen, er is zo weinig beleving in de kerk. Dat doet toch allemaal mee? Waar is de emotie gebleven? In de kerkdiensten, in het gemeenteleven, in de gesprekken met elkaar. Hoe deden we dat met elkaar? De uitbundigheid, de opwinding, het eerbied, de ontzag, maar ook de droefheid. Het gaat verder in dit gedeelte. En we zien dat de droefheid van het volk niet het laatste is. Want op dat moment, Nehemia en Ezra en de Levieten zeggen, rouw dan niet, huil niet. Want deze dag is heilig voor de Heere uw God. Het is niet zomaar een feestdag. Niet zomaar een cao-dag, dan heb je vrij en leuke dingen doen. Nee, dit is een dag heilig voor de Heere uw God. En u hoeft niet bedroefd te zijn. En dan komen we bij onze tekst. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Aan de ene kant die emotie, de opwinding, het ontzag, het verdriet, het diepe verdriet, het volk wat huilt. En dan gaat het woord werkelijk open. Dan vindt daar de prediking plaats. Als Nehemia, Esra en de Levieten zeggen, wees dan niet bedroefd. Want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Die wordt ingebracht naast die emoties van ons allemaal. En dan gaat het uitbundig. Dat is niet zomaar een klein beetje vreugde. Vers 11a zegt hoe die vreugde vorm mag krijgen. Ga, eet lekkernijen, drink zoete dranken en deel uit voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor de Heere. Wees niet bedroefd. En hoe diep het verdriet en de emotie ook is, het volk mag daar niet in blijven steken. De boodschap van God gaat onze emotie en ons verdriet ver te boven. Het is van een andere orde. De vreugde van de Heere die hier staat is niet zomaar een menselijk gevoel. Dat is iets wat aangereikt wordt. Omdat het woord open gaat en uitgelegd wordt. Ziet u wat er hier gebeurt? Zie jij wat er hier gebeurt? De menselijke emotie van verdriet, rouw, pijn en ellende wordt in het licht gesteld van Gods vreugde. De goddelijke emotie van blijdschap, en die is onvoorstelbaar groot. Dat is niet minimaal. Dat is uitbundig. En daarom gingen de Levieten en al het volk ging erop uit. Ze gingen eten, drinken, uitdelen. Zoals vers 13 zegt. En grote vreugde bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen. De boodschap was binnengekomen. Onvoorstelbaar als je daarbij stilstaat. Ik zit met mijn menselijke emoties, mijn stemmingswisselingen. Zit ik mezelf soms onderweg. Maar ik mag de vreugde van de Heere, mag ik ontvangen. Dat is uw kracht, zegt onze tekst. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En dat mag ook gevierd worden op uitbundige wijze. Niet om ons verdriet weg te drinken. Of weg te eten in goedkoop genot. Ook niet als een doekje voor het bloeden door tegen een kind te zeggen, ben je verdrietig, hier heb je een snoepje. Nee, om de blijdschap van God te vieren, uitbundig. Grote blijdschap, grote vreugde te bedrijven. Zijn we niet zo van, hè? Die grote vreugde te bedrijven. Vinden we ingewikkeld. Zou misschien een keer een mooi jaarthema zijn in het seizoen. Hoe bedrijf je nou grote vreugde in de gemeente? Vinden we spannend? Kan het wel? Nou, volgens mij kan het. Staat hier duidelijk. Eén vraag blijft openstaan in dit gedeelte. Van wat is nu het geheim van die omslag? Wat is er nou gebeurd? In vers 13, en ik heb het ook al een paar keer tussendoor gezegd, zien we dat. Ze hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. Er werd onderwezen door Esra, het wetboek ging open, de Levieten legden het uit en het werd begrepen. Dat is de bron, daar ontstaat er ruimte. Als het woord opengaat, dat is reformatie. Dat is de ontdekking van Luther 500 jaar geleden. Het woord ging niet meer open. Het woord werd niet meer uitgelegd in de eigen taal. Het was een traditie geworden van een instituut. Het werd als het ware weggehouden bij het volk. Het werd opgestopt, weggestopt. In rituelen, in het Latijn. En dat was de doorbraak 500 jaar geleden. Het woord ging weer open, net als hier vanmorgen. En het werd uitgelegd in alle talen, op alle manieren. En het werd verstaan. Dat is het geheim, als het woord open gaat. En ruimte is voor uitleg. Dan werkt de geest. De openbaring van Gods wil en Gods wet is te groot om te bevatten met onze gevoelens. Daar moeten we heel ons zijn in mee laten gaan. En God wil werken langs de weg van onderwijs, van het woord en het verstaan ervan. En Gods rijke evangelie mag dan uitgelegd worden op het niveau van ons menselijk verstaan. In alle groepen, op alle niveaus, de kinderen, de jongeren, de tieners, noem maar op. Met al hun gevoelens, al hun emoties, laat het maar meenemen. Het wordt hier niet expliciet gezegd, maar hier is de Heilige Geest aan het werk. De Heilige Geest wil in ons wonen, is onze interne leermeester, zegt Calvijn. Zeer scherp. De Geest maakt het mogelijk dat wij woorden verstaan, ieder op zijn eigen niveau, van jong tot oud. En daarom lazen we dat gedeelte uit Romeinen 8. U hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Je zit niet vast in je eigen emoties, in je eigen patronen, in je eigen tradities. Daar ben je uit bevrijd. En als dat patroon kennen van irritatie, van afstand, van vlak zijn, of wat voor een gevoel dan ook, kan ook een gevoel van, het kan ook iets van slavernij worden. U heeft niet de geest van slavernij ontvangen, want die leidt opnieuw tot angst. Die leidt opnieuw tot een nieuwe afhankelijkheid. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. En dan Romeinen 8 vers 16, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij Gods kinderen zijn. De geest neemt als het ware de regie over, de interne leermeester. De geest neemt als het ware onze emoties over en getuigt met onze emoties dat wij kinderen van God zijn. En daarom kon het volk opstaan, vanuit een diepe bedroefdheid. Daarom konden ze gaan jubelen, konden ze uitbundig zijn. En die God is dezelfde. De God van 2500 jaar geleden. De God van 500 jaar geleden is de God van vandaag. Met zijn geest is hij krachtig aanwezig, ook op dit moment. Lieve mensen, wat betekent dat nu allemaal vanmorgen wat we gehoord hebben? Dat diezelfde God nog dezelfde is. Dat wij ook dat mogen ontvangen. Dat we ook mogen weten dat God met zijn geest ons wil aanraken, in ons wil wonen. Dat God onze geest, met onze geest wil getuigen dat we kinderen van God mogen zijn. Daar mogen we ja tegen zeggen. Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. De uitbundigheid is zo groot. En ik wil u oproepen als gemeente om dat ook nadrukkelijk als gemeente samen te vieren. Mannen, vrouwen, jongeren, tieners, kinderen. En vol ontzag daar neer te knielen voor God en te zeggen, ja, dit willen wij. Uitbundig. Ja, wij willen onze roeping. Kenbaar gemaakt bij onze doop. De roeping als gemeente, de roeping als kerk in Nederland. Die willen we waarmaken door Gods geest. Want dan mogen we werkelijk vervuld raken van Gods blijdschap. En dan mag ook in deze gemeente die vreugde van de Heere uw kracht zijn. En dat bid ik u allen van harte toe. Amen. Zullen we danken en voorbeden doen. Almachtige God, we loven en prijzen uw naam. Dat we vanmorgen getuigen mochten zijn van die indrukwekkende gebeurtenis. Die reformatie die daar plaatsvond op dat plein voor de Waterpoort. Zo lang geleden. En we danken u dat u dezelfde bent, door de eeuwen heen. Toen, 500 jaar geleden en ook nu, op dit moment. Dat u op dezelfde manier ook tot ons wilt spreken. En geeft dat ook deze dienst vanmorgen iets mocht hebben van dat plein, daarvoor de Waterpoort. Je geeft dat deze gemeente, wij allen, ook die beweging mogen meemaken. Heer, omdat u zelf spreekt. Daar waar uw woord open gaat, daar waar ruimte is voor uw geest. Heer, daar worden al onze emoties in dat perspectief, in dat licht gebracht. En daar bidden we ook om. Voor die ruimte in deze gemeente. Geef dat de vreugde van uzelf onze kracht mag zijn. Dat we zo hier ook weg mogen gaan, ons leven weer in, de komende week. Dat we iets van die uitbundigheid, die overvloedigheid, die zich mag uiten op zoveel manieren, dat we die mogen vieren met elkaar en mogen uitdelen aan anderen. En we leggen zo alles voor u neer wat ons bezighoudt. Onze gevoelens, onze emoties. En we bidden dan in het bijzonder voor Janneke en Pieter de Putter. En hun kinderen. Nou, die afgelopen week in diep verdriet werden gehuld. Met het overlijden van de vader van Janneke. Nu wilt u daar aanwezig zijn. Als er verdriet is. Door uw troost. Je wil u danken met Hendrik Roest. Dat hij de operatie is ondergaan, dat het goed verlopen is. En we bidden ook voor verder herstel. Wees met hem. Hier zijn er zoveel, ook hier in de gemeente, die te kampen hebben met ziekte. Chronisch, waarvan we het vaak misschien ook wel gewoon vinden. En wilt u daar aanwezig zijn? En ook als ze nu verbonden zijn met ons door de kerktelefoon. En dat daar ook iets van het evangelie van vanmorgen ook door mag klinken. Dat hoe zwaar het ook is, hoe moeilijk het ook is. En nog een dieper en rijker perspectief is. Van de vreugde van u. Laat dat ook hun kracht zijn. En we bidden voor de voortgang van het werk hier in de gemeente. In het bijzonder voor de broeders die verkozen zijn. De verkiezing gisteravond en en geef dat ze inzicht mogen krijgen in en zegen in de beslissing die ze deze week hopen te nemen. We bidden zo voor al het werk wat verder gebeurt op al die plekken. In het jeugdwerk en alle leidinggevenden. Dat ook, ja, ook de dienst van vanmorgen, het gedeelte van vanmorgen ook weer een bemoediging mag zijn. Dat ja, in het uitleggen in al die groepen, het door de rijen van de gemeente heen gaan, een belangrijke taak is voor een ieder. En zo bidden we voor het evangelisatiewerk en het zendingswerk. Dat de oproep die vanmorgen mocht klinken, dat we mochten uitdelen, mogen uitdelen aan anderen ook, ja, daadwerkelijk mag plaatsvinden. Dat we ja, de vreugde van u die onze kracht is, dat we die ook niet voor onszelf houden, maar ja, ook mogen doorgeven. Dan bidden we bijzonder voor hen die daar in moeilijke omstandigheden werkzaam zijn. Hier zo bidden we vanmorgen ook in het bijzonder voor uw volk Israël. Hier als we zien in de loop van de geschiedenis. Ja, hoe deze ervaring daar in dat plein voor de Waterpoort. Een herinnering aan hun roeping als verbondsvolk. Je geeft dat er opnieuw daar weer licht mag ontstaan. Dat de Messias die is voortgekomen uit dat volk. Ook de Messias voor het volk zelf is. En we bidden zo in het bijzonder voor uw volk Israël. Ook in de politieke situatie waar ze zich in bevinden, elke keer weer opnieuw. Onder druk, wilt u met hen zijn. En we bidden ook voor onze overheid. Voor het nieuwe kabinet wat deze week is aangetreden. Waarin we ook diverse malen weer mochten horen dat bij de beëdiging uw naam werd aangeroepen. Geeft dat niet alleen maar een vorm is, een ritueel is, maar dat het ook een diep gebed is en een afhankelijkheid is van de ministers en staatssecretarissen die op een verantwoordelijke post staan. Zegen hen. Ook als er veel vragen, veel zorgen zijn, als er ingewikkelde dossiers liggen. Geef hen dan uw kracht en uw nabijheid. Heer, dat deze regering ook in de samenleving iets mag laten doorschijnen van wat het beste is. Heer, wij danken u voor deze morgen, voor deze dienst. Voor de ruimte die er mocht zijn. Die u met uw geest wilt vervullen. Ga met ons mee de week in. Ga met een ieder van ons persoonlijk. U weet wat we nodig hebben. Leg zo alles voor u neer. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we mogen God de lof zingen in ons slotlied, Psalm 147, vers 1, 7 en 10. We zijn aan het einde gekomen van deze dienst. Jongens en meisjes, fijn dat jullie er waren, dat jullie mee hebben gekeken naar het plein vanmorgen en dat jullie allemaal zo stil hebben gezeten. Fijn dat jullie er waren. Gauw tot de volgende keer. We mogen van hier gaan. Een nieuwe week in onder de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.